Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven. Na 5 jaar diende zij een verzoek tot adoptie in. Dat werd afgewezen. Mijn biologische moeder gaf geen toestemming. Het recht van mijn biologische moeder ging weer voor. Dat de adoptie voor mij erg belangrijk was, dat deed er niet toe. 2 jaar daarna werd de adoptie gelukkig alsnog uitgesproken. Het stond vast. Wat er ook gebeurde, we zouden nooit meer teruggaan naar onze biologische moeder. Dat voelde fijn, maar nog steeds kon ik niet vertrouwen op de onvoorwaardelijke liefde van mijn adoptieouders. Wel kon ik eindelijk officieel mijn naam veranderen in die van mijn adoptieouders. Ik werd niet langer geconfronteerd met een achternaam die ik niet wilde. Deze mooie ochtend zit ik aan tafel met Anja van Sommeren. En ik las net een stukje uit jouw artikel, Anja, die jij geschreven hebt over verbroken loyaliteit. Welkom, Anja.
Dankjewel. Fijn dat ik hier aan mee mag doen.
Anja, kan jij iets vertellen over waarom jij dit artikel geschreven hebt?
3 jaar geleden deed ik een opleiding voor intensief ambulant gezinsbehandelaar. En daarin werd gesproken over loyaliteiten. En dat de bloedband, dus de loyaliteit van een kind naar zijn ouders en andersom altijd bleef bestaan. En dat je daar als hulpverlener niet aan mocht rammelen. Dus dat je daar heel voorzichtig mee moest zijn, omdat die band altijd zou blijven bestaan. En nou, ik ben in mijn verleden dus geadopteerd. En ik herkende dat niet. Want ik wilde die band en ik voelde die band met mijn biologische moeder helemaal niet. Dus vandaar dat ik ben gaan zoeken van, goh, bestaan daar andere artikelen over? Zijn er andere mensen die erover geschreven hebben? En dat bleek dus niet zo te zijn. Ja, ik voelde vanuit mezelf heel erg de drang om daar toch iets mee te doen. Zo van, hulpverleners beseffen dat het ook anders kan. En uiteindelijk ben ik samen met mijn docent, ik zal de naam even noemen, Margot Klaasens, ben ik samen daarmee op onderzoek gegaan. Heb bij dokter Hoksberg een gesprek gehad. Hij herkende het dat voor meer pleegkinderen, adoptiekinderen zo kon werken. En toen moest ik dus zelf aan de slag voor een artikel te schrijven. En dat heb ik uiteindelijk gedaan.
Ja, ik vind het dan ook een heel bijzonder artikel. Mm-hmm. Precies om wat jij zegt, dat de meeste geluiden zijn dat kinderen altijd per definitie met hun existentiële vraag bezig zijn. Hè, mm-hmm. Van waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn natuurlijke roots? Ja. Hè, waar kinderen ook terechtkomen of hoe hun levenspad dan ook is. Dat altijd in de basis, in de onderbuik, als je het zo mag zeggen, mm-hmm, aanwezig blijft.
Ja.
Maar hoe kijk jij daar dan tegenaan?
Ik denk dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Mijn artikel is niet zo van, het is voor iedereen zo. Voor mij is het niet zo dat ik loyaliteit voel en nog heb naar mijn biologische ouders. Mijn loyaliteit ligt echt bij mijn pleegouders, voor mij mijn ouders. Voor mij voelt het niet zo dat... Ik heb natuurlijk altijd wel geweten wie mijn biologische ouders waren. Dus van daaruit hoefde ik niet op zoek. Yeah. Contact is in die zin gebleven, maar ik voelde het niet. Ik voelde niet de band, de loyaliteit naar hun. Ja, die was er voor mij helemaal niet. Voor mij was het meer elke keer een beproeving om op bezoek te gaan bij mijn biologische moeder. En was het meer van, ja, ik, dit is een verplichting, dat moet ik gaan doen.
Hey, en kun jij iets meer, hè, om inzicht te krijgen in hoe dat zo bij jou ontwikkeld is? Kan jij ook iets vertellen over, hè, dat is misschien wel heel kwetsbaar, hè, maar mm-hmm. kan je iets vertellen over hoe dat zo ontstaan is?
Ik denk dat het bij mij het ontstaan is. Je bedoelt het ontstaan van gevoelens die ik heb. Ja.
Ja, van de loyaliteit.
Ik denk dat het bij mij heel erg ontstaan is door dat het altijd over mijn biologische moeder ging. Zij was gekwetst. Er waren haar van allerlei dingen aangedaan. Ze had geen erkenning over de dingen die gebeurd waren in het verleden. Dat ontkende ze zelfs. En bezoeken naar haar gingen altijd over haar. Niet over mij, niet hoe het met mij was of hoe het met mijn zus was. Maar meer een klaagzang over hoe erg het voor haar allemaal was. En in mijn omgeving kreeg ik wel heel veel te horen van, je moet haar naar haar toe, want het is voor haar zo erg dat ze geen kinderen meer thuis heeft. Zij heeft het zo ook niet gewild. Dus dat maakte dat ik het wel ging doen. Dat ik er wel naartoe ging.
Ja.
Mensen die zeiden, je krijgt spijt als je het contact verbreekt. Want je wil als kind weten waar je vandaan komt. En het is belangrijk dat je dat contact onderhoudt. Maar het ging mij echt tegenstaan. En toen ik nog jonger was, ging ik met mijn ouders. Dus mijn pleegouders, maar ik zeg nog steeds mijn ouders. Gingen we daar elk half jaar heen. En op een gegeven moment had ik mijn rijbewijs. Dus toen zeiden mijn ouders, nou, dan kun je dat alleen gaan doen. En ja, toen werd dat steeds moeizamer voor mij. Dus eerst gingen we altijd elk half jaar. Toen dacht ik, nou, één keer in het jaar. Maar het leverde, ik denk dat het vooral was dat het mij niks opleverde. Ik kreeg geen antwoorden. Ik voelde de liefde van haar ook niet. Ja, en uiteindelijk wilde ik er gewoon ook niet meer heen, omdat ik er gewoon heel veel last van had. Daarna zat ik dan in de auto te huilen en had ik buikpijn. Dan dacht ik, ja.
Hoor ik dat goed, Anja, uit jouw verhaal, dat daar een, ik noem dat vaak een warme uitnodiging. Mm-hmm. Dat daar de warme uitnodiging miste bij jouw biologische moeder?
Ja, ik denk dat zij echt wel gevoelens van warmte had. Alleen dat ze daar helemaal niks mee kon. Dus dat zij dat niet kon laten zien. En ik heb het wel eens vergeleken dat je bij iemand op bezoek gaat, een hele vage kennis. Daar zit je dan te praten over het weer en over, nou, waar hebben mensen het oppervlakkig vooral over. Dat ik dat aan het doen was elk half jaar. Praten over, oh ja, natuurlijk wel over school. Hoe gaat het op school? Goed. Maar verder kwamen wij ook niet. En zo gauw het wel ging over dingen die ertoe deden, dan raakte mijn moeder, ik weet niet, een beetje, ja, dat is heel erg van, ik kan er niks aan doen. En moest ik eigenlijk medelijden met haar hebben.
Ja, kan je dan concluderen dat het missen, nou ja, uit dit verhaal, dat er relatie, er was gewoon geen relatie.
Nee.
Had dat er wel kunnen zijn, denk je?
Ik denk dat het er had kunnen zijn als zij ook opengestaan had voor een andere kant. Dus mijn kant of onze kant, hè, want ik ging altijd met mijn zus. Dat je echt een gesprek hebt met elkaar. Dat misschien wel had kunnen veranderen. Maar ik denk aan de andere kant ook dat mijn biologische moeder dit ook helemaal niet kon. Ja. Dat zij daar niet toe in staat was. Want dan zou ze moeten zeggen tegen zichzelf, ik heb het verkeerd gedaan.
Ja, was ze er ook toe in staat?
Ik denk niet dat ze er toe in staat was.
Ja, want dat was ook een vraag, hè, met die verbroken loyaliteit. Hè. Ja, waar dat nou uit voort? Hè? Als je kijkt, zijn er natuurlijk bepaalde hechtingsdynamieken, hè, instinctieve dynamieken waar je met name ook in de adoptie- en pleegzorg, maar ook bij gescheiden gezinnen, samengestelde gezinnen, ja, dat er polariserende energie aanwezig is. Hè, wanneer een kind dus niet tegelijkertijd kan vasthouden aan een relatie, hè, met, ja, beide verzorgers en in dit geval, hè, de biologische ouders, pleeg- of adoptieouders, ongeacht, hè, of die elkaar aardig vinden of niet,
mm-hmm,
dat er een energie ontstaat, kan ontstaan. Was dat bij jou ook sprake van, denk je?
Ik weet in ieder geval dat mijn pleegouders er alles aan gedaan hebben om het contact met mijn biologische ouders in stand te houden. Dat hadden zij ook geleerd op de cursus. Dat, ja, eigenlijk hetzelfde wat ik tijdens de opleiding leerde, dat die band heel belangrijk was. En dat zij hebben nooit nagepraat over mijn biologische ouders. Soms zelfs wel tot vervelends toe positief over haar gepraat, waar ik dan een beetje geïrriteerd van raakte. Dat ik dacht, ja, hallo, er zijn nogal wat dingen gebeurd. Dus ja, ik weet niet of ik het dan zo op die manier kan zien zoals jij het dan beschrijft.
Nou, ik vind het wel heel mooi om te horen dat jouw ouders wel geprobeerd hebben om jouw roots, hè, van, ja, waar je natuurlijk vandaan kwam, dat wel te betrekken in je leven. Ja. Maar ik denk dat deze vraag, namelijk in adoptieland en pleegzorg, dat ze dit een hele moeilijke vraag is, ja, voor, zowel voor de adoptie- en pleegouders als de instellingen en organisaties die erachter zijn.
Hulpverleners, ja,
van wat. He, wat doe je met een kind dat geen relatie wil met een, ja, van de twee ouders, ja, verzorgers? Ja. Ga je dat dan stimuleren?
Ja.
He, met het idee wat ook deze psychiater, he, die jij benoemt, ja, die Nagy, of Nagy is het? Ja. Ga je dat stimuleren, bevorderen, uitnodigen? Of leg je je neer bij het feit dat het kind die relatie niet wil, of misschien is die relatie wel te beschadigend voor, ja, dit kind, waardoor het kind niet verder kan.
Ja.
He, is dat? Ik vind dat zelf een hele ethische vraag.
Ja.
Van kan je dat beslissen voor een kind?
Nou ja, weet je, ik zie het natuurlijk ook in mijn werk als opvoedondersteuner. Zie ik ook voogden dit doen. Dat je dan in een gezin komt waarin vader bedreigend is, echt onveilig voor de kinderen is. En dat dan het eerste doel in het plan wordt contact herstellen met vader. Waarbij ik dan dus kinderen zie die het liefst onder een bank willen kruipen, omdat ze daar niet aan toe zijn. Dat vind ik dan wel een hele pijnlijke om te zien. Omdat dan een hulpverlener ook weer uitgaat van dit moet. Hè, die bloedband, die loyaliteit, dat moet nu hersteld worden. En ik zou het dan, ja, dat is ook een beetje waarom ik het artikel schrijf. Goh, vraag ook aan de kinderen wat die nodig hebben. En het hoeft dan niet zo te zijn dat je zegt, oké, we gaan daar nooit meer naar terugwerken. Maar laat het dan nu even rusten. Tot de kinderen ook weer meer rust hebben.
Ja. Want dat is ook een vraag die, toen ik heb jouw artikel natuurlijk een tijd geleden al gelezen, maar toen ik hem nog doornam, dat ik eigenlijk toen de tijd hebben we het ook over gehad, hè, van, ja. Wat zijn precies de redenen voor een kind om weerstand te bieden tegen die biologische ouder? Is dat niet vanuit pijn of verdriet of afweer of zelfs het woord defensieve onthechting, hè, van, ja, of die polariserende energie. Hoe kom je daar? In hoeverre moet je dat meenemen in je afweging? Hè? Want dit is natuurlijk een voorbeeld wat je nu, een heel belangrijk voorbeeld als het, ja, gaat om veiligheid.
Ja.
Hè, een kind voelt zich duidelijk niet veilig, maar is dat dan de reden waarom je dit kind dan niet meer samenbrengt? Hè? Ik vind het zo'n lastig vraagstuk, omdat als ik in de schoenen van een hulpverlener zou staan, denk ik, wie mag ik die beslissing maken voor dit kind? Ik kan nog niet overzien wat dat op de lange termijn voor dit kind betekent.
Nee, dat klopt, maar dat weet je ook nooit natuurlijk. Maar wat ik wel heel erg denk, is van... Kijk, als een kind wat ouder is, dan kan je het ernaar vragen. Dan kan je in het contact met het kind kijken wat op dat moment het beste is voor het kind. En ja, het kan zijn dat hij zich nu afwendt en even geen contact wil. Maar dan heeft een kind daar een reden voor. En een beslissing die je nu maakt als hulpverlener om het nu even niet te doen, hoeft niet te betekenen dat je het over een jaar niet nog een keer probeert.
Ja, dat vind ik wel een hele mooie, wat je zegt over dat we... En ik denk dat dat sowieso in dit soort situaties hoeft het niet meteen allemaal op te lossen.
Nee.
En je hebt natuurlijk een kind... Dat is een beetje het paradox, hè, de moeilijkheid van je hebt een kind uit de situatie gehaald omdat het onveilig was voor het kind.
Ja.
Of omdat het niet goed genoeg was, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Maar daarmee, hè, een uithuisplaatsing is ook zo enorm traumatiserend. Dus ja, wat is dan een goede beslissing? En ik denk dat dit ook toepasselijk is op deze situatie.
Ja, je hoeft niet een beslissing nu te nemen voor altijd.
Ja.
En als een kind een bepaalde rust weer ervaren heeft en de basis voor het kind weer veilig is, ja, ga dan weer eens opnieuw kijken. En misschien is het kind wel bang waardoor hij het contact afhoudt. Of misschien voelt het kind zich wel in het steek gelaten. Of ja, je weet niet wat daar voor een gevoelens van een kind achter zit, waarom het dan zo uitpakt.
Dat weet je ook niet altijd.
Nee.
Soms moet je dat nog ontdekken.
Ja, en dan heeft een kind wel eerst ook de veiligheid weer nodig. En stel dat jij daar komt als hulpverlener, dan is het wel belangrijk dat het kind eerst aan jou als hulpverlener weer heeft kunnen wennen. In plaats van dat je daar, ja, wat ik die voogd zag doen, echt bij het eerste gesprek al meteen beginnen over contactherstel.
Ja, dat is ook wat ik in mijn cursus ouders, verzorgers bewust van maak. Van zorg dat alle bestaande relaties van dit kind in de hechtingskring van dit kind blijven. Hè?
Mm-hmm.
Ook al heb je te maken met een ouder die beperkt is, die niet in staat is om die warme uitnodiging naar relatie te geven. Zorg ervoor dat die persoon wel kan blijven bestaan in het leven van het kind, of herinnerd kan blijven worden.
En dat is dan precies wat ik eigenlijk in mijn artikel er tegenover zet.
Ja.
Maar als jij zegt van in de hechtingskring van het kind, ja, daar zaten mijn biologische ouders toen al niet meer in. Voor mij in ieder geval niet, wel voor hulpverleners en andere mensen. Maar voor mij was dat al niet meer zo.
Ik kan me voorstellen, als ik pleegouder zou zijn en ik zou zulke heftige reacties zien bij mijn kind, en dat hoor ik ook van veel pleegouders, dat de reacties na zo'n bezoekregeling, hè, zo'n omgangsregeling, of ja, bezoeksregeling, dat sommige kinderen zo intens reageren dat ze zich ook afvragen van is dit wel goed voor dit kind nu op dit moment?
Ja, en dan is het dus ook belangrijk dat pleegouders leren dat dat dus kan bestaan. Dat kinderen daar veel last van hebben. Dat het dus niet iets is van we moeten dit nou eenmaal doen. Maar ja, volgens mij is mijn hele artikel zegt volgens mij kijk naar het kind. Nee, mijn pleegouders daarin, mijn ouders, daar ook helemaal niks in kwalijk, want die hebben dat gewoon zo geleerd. Als jij niet leert dat een kind er last van kan hebben, ja, hoe moet je dat dan weten? En ik ben, waarschijnlijk was ik ook wel zo'n kind die dat heel goed kon verdoezelen en wegstoppen. Dat mijn ouders dat ook helemaal niet eens is gemerkt hebben.
In de veronderstelling dat zij goed deden voor jou.
Ja. En de angst en de verdriet heb ik hen ook niet eens laten zien daarna. Dus dan wordt het ook heel lastig om dan nog die signalen op te kunnen pakken als een kind het niet laat zien.
En vind je dan ook, Anja, dat je als hulpverlener, gezinsbegeleider, maar ook als pleeg- of adoptieouder, pleegouder in dit geval,
mm-hmm.
hè, dat je daar ook wat meer bewustzijn over mag ontwikkelen. In de zin van hoeveel warme uitnodiging komt er aan die andere kant? Of zijn we hier elke maand bezig om het kind in de neus van die afwijzing te drukken? Om elke maand maar weer opnieuw de gevoelens van onveiligheid of van afwijzing of van onmacht.
Ja, het zou mooi zijn als daar cursussen of scholingen voor pleegouders, dat ook die andere kant benoemd wordt. Want het kan ook zijn dat een kind er last van heeft, dat een kind die band, net zoals ik hem, niet gevoeld heb. Ik denk dat het een stuk bewustwording is, want je kan het natuurlijk niet één op één plakken. Je kan niet zeggen, alle pleegkinderen of alle adoptiekinderen voelen een verbroken loyaliteit. Maar het zou wel fijn zijn als hulpverleners en pleegouders daar ook die andere kant ook te horen krijgen.
Ja, en ook zien. Dat lijkt mij ook. Een beetje geleden sprak ik met een vrouw die mij ook mijn ogen open deed gaan over, ja, en de ouder van het uit huis geplaatste kind dan.
Ja.
Hè, die moeten we ook met openheid en met mildheid een weg naar ontwikkeling voorbereiden voor ze. En daarin ook de hulp bieden die ze nodig hebben om. Ja, dat komt natuurlijk ook niet zomaar ergens vandaan. Nee. Hè, dat het ouderschap moeilijk valt. Of dat zij. Hè, vaak zitten daar zelf ook belemmeringen waardoor ze de dingen gebeuren die zijn gebeurd, waardoor dat tot een uithuisplaatsing heeft geleid. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik merk altijd wel, als iemand dat tegen mij zegt, word ik altijd een beetje raak geïrriteerd. Omdat voor mijn idee, mijn biologische moeder heel veel hulp en begeleiding kreeg. Ze had heel veel gesprekken. Dan weer met een huisarts, dan weer met een psycholoog. Dan werd ze weer opgenomen. Dus daarin is haar belang, en dat is ook wat jij voorlas natuurlijk, hè, in het begin, dat haar belangen wel vaak voorgingen. Of eigenlijk altijd voorgingen. En dat merk ik dan wel, als dat dan iemand zegt van, goh, dat schreef ik ook in mijn artikel, hè, van de mensen dan zeiden van, ja, maar het is zielig voor haar. En dan, ja, dan kon ik echt heel, nog steeds, kan ik daar dan heel geïrriteerd van raken. Ik denk, ja, lekker. Maar ik zit ermee.
Jij bent het nodige kind.
Ja.
Het behoeftige kind.
Ja.
Dat het alleen nog niet kan redden.
Ja. Ja. En natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken. En dat hulpverlening komt voor de ouders waar het kind vanuit huis geplaatst wordt. Tuurlijk, hartstikke belangrijk. Dat kan je niet zomaar aan de kant zetten. Maar ja, ik had liever gehad vroeger dat er dan ook meer gekeken werd naar hoe het voor de kinderen en voor ons was.
En ik denk ook dat elk geval anders is.
Ja.
Een tijdje geleden zat een ouder bij mij in de training die crisisopvang deed voor baby's. En die zei dan ook van, als er dan weer een kindje naar huis ging, zo jong en zo klein, dan konden we de vlaggen uithangen van yes, deze ouder, het is gelukt. Deze ouder heeft het weer gevonden. En wat fijn dat het zo kan. In de veronderstelling dat het goed gaat. En dat, ik vond dat ook wel heel mooi. Hè, dat kan. Maar goed, dit is een ander geval. Hè, hier.
En dat is natuurlijk ook wat je wil als crisisopvang voor baby's. Dat het bij de eigen moeder weer gewoon goed gaat.
Ja.
En inderdaad, bij mij was het al een heel langdurig een proces wat op en af liep. En dan moet je op een gegeven moment ook durven zeggen, nou, dit lukt niet meer.
Ja, dan moet je het kind ook een kans geven om dat leven op te bouwen. Ja. Dat had ik nog even als notitie opgeschreven, hè, van gekozen familie.
Ja, ja.
Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat ik voor mijn gevoel echt een nieuwe familie heb. En een familie heb die ik wil. Mijn ouders die, ja, gewoon mijn ouders zijn. En soms vind ik het dan nog wel eens lastig, want dan zeggen mensen, je ouders? Je bedoelt je pleegouders? En dan denk ik, nee, mijn ouders. Het is door de omstandigheden zo geweest dat ik nu deze ouders heb. Maar daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Ik heb ze niet gekozen, maar zij hebben mij wel gekozen. En daar ben ik echt heel blij mee.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, ik denk ook dat... maar goed, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt, Anja. He, ik ben vanuit mijn eigen achtergrond echt overtuigd van dat gekozen relaties ook echt onvoorwaardelijk kunnen zijn. En dat ze heel diep, diep kunnen zijn, diep kunnen gaan. Ik heb zelf ook een surrogaatmoeder. Ja. Surrogaatmoeder, zo noem je dat, ja. Waarin ik zo'n intense verbondenheid mee voel.
Ja.
Dat is gewoon mijn familie.
Ja.
En zo, ik ben niet bij haar geboren, maar zij hoort bij mij.
Ja.
En ik heb het gevoel dat ik ook bij haar hoor.
Ja.
Dat kan. Nou, in jouw geval is dat zo dat onvoorwaardelijker voelt dan je biologische relaties, zeg maar.
Ja. Ik weet dat het onvoorwaardelijk is. En ik weet dat mijn ouders mijn ouders zijn. Maar soms merk ik wel dat nog voor mij heel lastig is om dat te blijven geloven. Dat ik nog steeds soms denk, wanneer zijn ze klaar met mij? En dat het is belachelijk. Want ik bedoel, ze bewijzen al 40 jaar dat zij mijn ouders zijn en er voor mij zijn. Maar ik denk dat toch echt wel dat stukje hechting en dat stukje toch afgewezen zijn, dat steeds door blijft werken. En dat vind ik bloedirritant. Want dan denk ik, wat moeten mijn ouders nu nog meer doen om te laten zien dat ze van me houden en dat het onvoorwaardelijk is?
Ja, jij was ook degene, dat ben ik nooit meer vergeten. Jij was ook degene waar we in gesprek kwamen over dat radartje in je brein. Hè? Dat je dan, je vertelde mij dat ondanks je pad heel, je hebt een turbulent, als ik dat zo mag noemen, turbulent begin gehad, behoorlijk heftig en intens. Ja. Maar dat je pad, dat de zonneschijn achter de wolken weer tevoorschijn kwam. Maar dat toch, ondanks dat je zoveel hebt doorgemaakt, ervaren en verwerkt hebt ook, dat altijd dat stemmetje of dat radartje in je brein blijft van het scannen naar die afwijzing.
Ja.
Van, dat je weet dat altijd wel een beetje...
Het zal altijd een gevoelig punt zijn.
Gevoelig punt,
ja. Dat je altijd nog het idee hebt van, misschien gaan ze me afwijzen. En dat is niet alleen bij mijn ouders. Dat is ook bij vriendinnen of bij mensen die ik leer kennen. Dat ik altijd blijf nog van, oh jee, nu gaan ze me afwijzen. En verstandelijk weet ik echt wel, dat gaan ze niet doen. Want waarom zouden mijn ouders na 40 jaar mij alsnog gaan afwijzen? Dat zijn ze dan wel verdomd laat mee.
Waarom zouden ze het niet van jou houden?
Ja. Maar heel soms, zo gevoelsmatig, kan dat in één keer de kop op steken. En dat ik dan, oh jee. Maar
hoe ga je daarmee om? Ik denk dat heel veel kinderen met een vergelijkbare achtergrond benieuwd zijn hoe jij daarmee omgaat.
Eerst ging ik er heel erg mee om door het niet te vragen en het niet te bespreken. Nu check ik het veel meer. Vraag ik het.
Wat vraag je dan?
Nou, ik weet bijvoorbeeld dat een keer een vriendin een afspraak afzei. En dat ik zoiets had van, maar ze wil me natuurlijk niet meer zien. Dat ik dat dan ook vraag. Goh, kun je niet of heb je zin om mij te zien? En toen zei ze, kan gewoon niet. Dus dan krijg je wel weer die bevestiging van, oh nee, mijn brein klopt niet hierin.
Je brein probeert je te beschermen.
Oh ja. Want stel je voor dat je weer afgewezen wordt. Dus dat is wel wat ik heel erg veel doe. Dan checken.
En krijg je een positieve bevestiging?
Ja, dan...
Naar dit voorbeeld ook.
Ja, ja, ja.
En helpt dat als je regelmatig de bevestiging krijgt van... hey, er bestaan gezonde relaties, mensen geven om mij.
Ik heb ook heel... toen ik wat... Ik denk dat dat een jaar of 4 geleden was of zo... heb ik een soort vriendenboekje voor mezelf gemaakt. En daarin aan mensen gevraagd van... goh, wat vind je van mij? En hoe hebben wij elkaar leren kennen? En wat is je mooiste herinnering aan mij, zeg maar? Dat kijk ik regelmatig in.
Oh, geweldig.
Ja, dat ik denk, als ik dan op zo'n dag zit te somberen thuis... en denk, oh, ik ben alleen en niemand houdt van mij. Echt zo heel dramatisch... Dan kijk ik daar wel naar, ja.
Ja. Vind ik heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja, het helpt dan ook wel. Want dan zie ik het gewoon voor me weer staan.
Hey Anja, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Ik vind jouw eerlijkheid enorm waarderen en jouw echtheid hierin.
Ja.
En het bewust maken van gevoelens die... pleegkinderen, adoptiekinderen ook kunnen hebben. En het wakkerschudden van ons bewustzijn, hè, hoe we daarmee omgaan. En dat dus die existentiële vragen niet altijd... Ja, soms... Ik heb heel erg van jouw artikel geleerd dat het niet altijd zo zwart en wit is.
Nee,
en dat je dus naar de situatie moet kijken en naar de dynamieken die plaatsvinden. En echt moet kijken naar dat kind van wat is op dit moment... goed voor dit kind.
Ja. Ja.
En ik vind het heel mooi wat je daarin zegt. Van, dat hoeft niet een beslissing voor de hele lange termijn te zijn... of de constante beslissing te zijn... maar dat je constant weer moet peilen van waar staan we nu.
Ja.
Ja, heel mooi. Dankjewel, Anja.
Graag gedaan.
Ja. Ja. En dankjewel voor je het delen van je ervaring... in hoe je daar nu in relaties mee omgaat.
Nou, graag gedaan.
Oké. Okay. Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!